Goedemorgen allemaal. Sommigen kennen jullie mij al als Vincent de voetballer, hoor ik net. Ik heb een keer meegedaan, dat was 2 weken geleden. Sommigen kennen jullie, ik ken jullie jongeren als jeugdleider. Marnix kennen we ook al wat langer, die kennen mijn ouders ook al even wat langer. Familie Corcel, Vincent Corcel, ja, dat misschien kennen jullie vandaar uit, Oase. Ik kan allemaal die kant op denken. Leuk om hier eens te zijn, want ik zei al tegen Christian net, ik zeg, maar leuk om hier eens een keertje te zijn voor het eerst. Hij zegt, maar je bent hier toch al een keer geweest. Blijkbaar ben ik hier al een keer geweest, maar dat was online. Dat was in de dienst online, misschien weten jullie het daar nog van. Toen mocht ik mijn getuigenis geven tijdens de coronatijd. Dus ik wist niet dat ik hier was geweest, maar ik ben er toch even geweest. Zo gaat het soms, hè. Maar goed, we kunnen weer samenkomen, dus dat is mooi. 2 weken geleden was ik bij de jeugdavond. Ik ben gestopt als jeugdleider. Bram heeft het overgenomen samen met Anna van Gelswijk. Maar ouders mogen er nu af en toe een beetje bij zijn. Een beetje om ondersteuning te doen. Mijn beurt was vorige week vrijdag. Ben had net gevraagd aan mij, zou je misschien willen spreken? Meestal denk ik er wat langer over na. Ben ik weken bezig? Wat wil God zeggen? Waar gaat het over? Maar op de jeugdavond sprak God tot mij en die zegt, hier kan je het over hebben. Het is precies hetzelfde Bijbelgedeelte als dat toen gelezen werd. En daar gaan we vandaag weer over nadenken. Misschien weten de jongeren het nog. Dat is misschien weer een spannende vraag. Welk Bijbelboek gaan we openslaan? Weten jullie het? Matteüs. We gaan nadenken over Matteüs. Even wakker worden. Ik zal jullie wat meer vragen. Ik vroeg aan Anna, mijn dochter, die is 12. Die zegt, ik mag zo meteen de microfoon. Maak het alsjeblieft interactief, papa, zegt ze. Dus ik zal af en toe wat vragen terugstellen aan jullie. Anders is het zo lang luisteren alleen maar. Matteüs 4, vers 18. En dit onderwerp, dat sprak zo tot mij, omdat ik hier eerder wat inzicht over heb gekregen. Niet van mezelf, maar van iemand anders. En God heeft dat bevestigd later. En het heeft mij echt verder gebracht in het stukje begrijpen, iets meer begrijpen van de Bijbel en van wie Jezus is. En dat is waar ik vanochtend wil van getuigen, wie Jezus is en waarom Hij zo mooi is, waar we net ook van hebben gezongen. En ik ben er echt van onder de indruk geraakt. En ik hoop jullie na vandaag ook een beetje. Matteüs 4, vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag 2 broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag 2 andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. We hadden nog iets meer gelezen toen op de jeugdavond, maar ik wil het nu even hierbij laten. We gingen hier dus over nadenken met elkaar. En waarom zouden deze mannen nu Jezus volgen? Iemand roept jou, waarom zou je hem gaan volgen? Ja, misschien had hij het helemaal niet naar zijn zin thuis, hoorde ik. Of mocht hij zijn ouders helemaal niet zo graag. Of misschien sprak Jezus wel met een zelfverzekerdheid, de Heilige Geest. Misschien was er iets bijzonders aan die man. Ik denk allemaal waar. Maar er zat nog wat anders achter. En daar wil ik vanochtend eens met jullie over nadenken. En daarvoor moeten we terug naar de Joodse cultuur zoals die toen was. En dat begon al met jongetjes van 6 jaar. Kinderen van 6 jaar tot 1 jaar of 10. Die gingen naar school. Niet zomaar school zoals wij nu kennen. Maar die gingen naar de lokale synagoge, lokale kerk. En dat was van het Joodse educatiesysteem was dat de eerste stap. En dat noemden ze Beth Sefer. Het had niet zoveel met Beth te maken. Je moest echt studeren. En de jongens werden geleerd, de kinderen, om onderwijs te krijgen in de Torah. De boeken van Mozes. Wie van de jongeren weet welke boeken dat zijn? De boeken van Mozes, de Torah. Jozua, jij steekt Nathans vinger op, dus jij weet het.
Ik wist dat hij het wist.
Oh, ja. Job.
Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium.
Klopt, de eerste 5 boeken van de Bijbel, zoals wij die nu kennen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Ik heb een challenge voor jullie. Hoeveel hoofdstukken zijn dat in totaal? Kijk maar in je Bijbel. Pak je Bijbel erbij. Je mag niet via de Bijbel hebben. Iedereen mag meedoen trouwens. Met hoeveel hoofdstukken zijn dat in totaal? Maar ik wil het antwoord van de jongeren hebben natuurlijk. Hè? En de prijs is een rolletje King. Dit werkt op vrijdagavond ook vaak, hè? Zulke dingen. Dus. Hoeveel hoofdstukken? De eerste 5 boeken. In totaal, bij elkaar opgeteld. Een rolletje King. Een beetje rekenen erbij. Je mag je telefoon gebruiken om het op te tellen, dat mag. Nathan! 187. Hoe heb je dat gedaan? Maakt niet uit, hij heeft het antwoord goed. 187 hoofdstukken. Snel gedaan, goed gedaan. En de eerste 5 boeken van Mozes, dus al deze hoofdstukken, moesten door al de kinderen gememoriseerd worden. Dat betekent dus niet zomaar even een keer over nagedacht hebben. Ze moesten letterlijk leren elk woord, elk hoofdstuk van deze boeken en die moest je memoriseren. Nou, ik kan je voorstellen, dat is heel wat. Wij moeten soms, of de kinderen moeten soms een paar blaadjes Franse woordjes leren of iets dergelijks. Dit is heel wat, hè? Van 6 tot 10, dus dat zijn kinderen van 6 tot 10 jaar. Heel veel kinderen van 6 tot 10 zitten hier niet. We zijn vaak al wat ouder en wij vinden al dat we het veel moeten doen. Maar je kan je ook voorstellen dat niet iedereen daar echt wat mee had. Niet iedereen kan dat. Dus, als jij niet in je had om dat goed te doen, als je niet de beste van de beste was in het memoriseren hiervan, dan werd je naar huis gestuurd en dan werd tegen jou gezegd, wees gezegend, maar ga je vaders beroep maar leren, ga je vaders beroep maar uitoefenen en bid dat je kinderen slimmer zullen worden dan jij. Nou, daar ga je dan. Je mag naar huis toe en je wordt wat je vader deed. Maar er waren ook kinderen die waren het beste van het beste en die mochten door naar de tweede stap. Beth Talmud. En dat wordt genoemd huis van het leren. Beth Sefer was trouwens huis van het boek. Dit is huis van het leren. En hier wordt de rest van het Oude Testament, zoals wij die nu kennen, gememoriseerd. Het hele Oude Testament. Tot aan de profeet Malachi. Van Genesis tot aan de profeet Malachi. En weer niet zomaar leren, maar echt memoriseren. Ze moesten het gewoon van voor tot achter kennen. Wat typerend was voor de Joodse cultuur, en dat zie je later ook bij Jezus, is dat ze een soort kunst hadden van vraag en antwoord. Leren was niet zomaar, zoals wij dat kennen, een hoeveel is 2 plus 2, antwoord is 4, goed gedaan. Nee, leren was ook een proces. Dus soms moet je ook wat verder nadenken dan je neus lang is. Strikvragen, maar ook dat. En ook het hele Oude Testament moest je gewoon inzichten opdoen en antwoord geven met inzichten uit het Oude Testament. Denk maar eens aan Jezus. Jozef en Maria waren Jezus kwijt toen hij jong was. En toen ze hem uiteindelijk vonden in de tempel. Hoe oud was Jezus toen ze hem weer terugvonden in de tempel? Lucas 2, slaat maar eens op. Lucas 2, vers 46. Hoe oud was Jezus toen? Staat boven bij mij, een perikoopje in ieder geval. 12 jaar. De volgende vraag mag iemand anders dan Job beantwoord worden. Je mag niet alles antwoorden, Job. Vers 46, Lucas 2. En het gebeurde dat zij dat hem na 3 dagen in de tempel vonden, waren Jozef en Maria. Terwijl hij, dat is Jezus, te midden van de leraars zat, naar hen luisteren en vragen aan hen stelde. Dit was typisch wat bij Beth Talmud hoorde. Jezus was ook 12, dus zat ook in dat leerhuis, in dat leerproces. Die moest dit dus allemaal doen. En de rabbis toen, degenen die daarmee bezig waren, die waren versteld van zijn vragen en antwoorden. Heel anders dan onze manier van leren dus. Ook, want ik las de context een beetje en Jezus was net verzocht in de woestijn. En als de Satan hem verzoekt, geeft Jezus elke keer antwoord met want er staat geschreven. Op zich logisch, want hij had het hele Oude Testament gememoriseerd en hij was het. En mee bezig toen hij 10 tot 14 jaar in dit leerhuis, in Beth Talmud. Weer niet alle kinderen halen dit. Nu ga ik door naar de derde stap. Lang niet alle kinderen halen de derde stap. Mochten door naar de derde stap. En de derde stap was Bet Midrash. En dat is vanaf een jaartje of 14. Nou ja, sommige jongeren van hier zijn rond de 14, 15 jaar. Was je de beste van de beste, werd je niet naar huis gestuurd. Mocht je door naar de laatste stap, Bet Midrash. Het doel van deze school was het worden van een rabbi zelf. Dus een meester. En alleen de echt gerespecteerde rabbis gaven les op deze school. Studenten mochten zelf een rabbi kiezen die goed bij ze paste. Waarom? Niet alle rabbis dachten hetzelfde. Ze hadden allemaal de Bijbel als uitgangspunt, het Oude Testament als uitgangspunt. Maar allemaal een eigen manier van interpreteren. Eigen manier van vragen stellen. Eigen manier van denken, uitleg geven. Eigen manier van interpretatie. En dat noemden ze ook wel het juk. En het juk van de rabbi, dat was eigenlijk zijn denkwijze, zijn hele manier van denken en handelen en interpretatie. Nou, denk je misschien aan een Bijbeltekst, neem maar een juk op u. Dat staat dan in Matthäus 11. Dat heeft hier ook mee te maken. Een vraag. Kan je niet zo heel makkelijk opzoeken. Hoeveel leefregels alleen al staan er in de Torah? De eerste 5 boeken van Mozes. Wie weet dat? Geboden en verboden. Hoeveel zijn dat er in totaal? Zijn dat er 100? Meer dan 100? Zijn er meer dan 100? Veel meer dan 100. Maar wie weet het? Iemand mag vinger opsteken. Ongeveer.
613.
Ja. We hebben het niet van tevoren gedacht, maar het klopt. 613. Alleen dat al. En je mag dit wel, je mag dat niet. En dit is belangrijk, dat niet. En elke rabbi had hier zijn eigen manier van denken. Dit is veel belangrijker regel dan die. Alleen al 613 regels, dat is natuurlijk gigantisch. Moet je voorstellen waar ze het over hadden met elkaar, als je het hele Oude Testament erbij pakt. En dat noemden ze dus het juk van de rabbi. Jij was dus als jongere naar die rabbi toe en jij zegt tegen die rabbi, ik wil graag uw discipel worden, uw volgeling. En die rabbi die gaat dat natuurlijk niet zomaar toelaten. Die rabbi die gaat jou door een ringetje halen. Echt uitgebreid testen. Op alles. Bijvoorbeeld een vraag die ik tegenkwam, die genoemd zou kunnen zijn. Als je kijkt naar profeet Habakkuk, noem de 17 verwijzingen naar het boek Deuteronomium en noem ze van achter naar voor. Je moest het gememoriseerd hebben, je moest precies weten. Dan heb je het nog niet eens over de interpretatie. Dus ook, hoe leg je de schriften uit? Hoe leef je? Hoe denk je over je hele leven en over de schriften? En als je uitgebreid, ook hier vielen weer kinderen af, jongens af. Als de rabbi dacht, jij bent niet goed genoeg om te worden zoals ik ben. Jij bent niet goed genoeg om mij te volgen. Dan werd je weer gestopt en dan mocht je weer naar huis. En alleen de beste van de beste, waarvan de rabbi dacht, jij bent goed genoeg om mij te volgen, om te worden zoals ik ben. Daarvan zei de rabbi tegen die volgeling, tegen die student, zei leg acharai. En die woorden, daar wil ik het vandaag over hebben. Leg acharai. Kom, volg mij. Dat is wat die rabbi dan zou zeggen tegen die student. Dit was de grootste eer haalbaar trouwens. Hè? Omdat het proces om een volgeling van een rabbi te worden zo uitgebreid was, zo moeilijk was. Net als nu, als je medicijnen wil studeren, je wil dokter worden, huisarts, moet je 35 en dan ben je pas klaar met leren. 30, 35 jaar. Dat is moeilijk. Net zoals dit, discipel worden van een rabbi was moeilijk. Dat was de grootste eer haalbaar. Mocht jij die rabbi volgen, was het best gewoon, dan stopte jij met thuisleven, dan verliet je je familie en dan ging je wonen bij die rabbi. Die ging 24-7 die rabbi in de gaten houden. En dan een gebruikelijke uitspraak was toen dat je van top tot teen bedekt mag worden in het stof van je rabbi. Dat is dus letterlijk erachteraan lopen. In dezelfde voetstappen als de rabbi, dat het stof van de voeten van de rabbi, dat over jou heen zou komen, van top tot teen. Dus nu snap je het al, als we teruggaan naar Matthäus 4. In vers 19, als hij Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas ziet vissen, zegt Jezus tegen hen in vers 19, kom achter mij aan. Hij komt naar deze mannen toe en hij roept ze met leg acharai. En die mannen wisten dus precies waar dit over ging. Vroeger hadden ze gehoord, ga maar naar huis, doe maar wat je vader wordt, vissen. Je bent niet goed genoeg, bid maar dat je kinderen slimmer zullen worden dan jij. Dan pas zijn ze goed genoeg om iemand te volgen, een rabbi te volgen. En hier komt een rabbi, Jezus, naar ze toe en roept ze met leg acharai. En op dat moment lieten ze meteen de netten achter en volgden hem. En hij ging verder. En hij zag Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Hij riep hen ook met leg acharai. En zo riep hij 12 discipelen, op deze manier. En toen werd hun levensdoel in één keer worden als de rabbi, worden als Jezus, het volgen van Jezus. Jezus zegt hiermee, hij draait het eigenlijk precies om. Normaal gesproken moest jij aan heel veel eisen voldoen, moest je heel heilig zijn, moest je heel goed zijn, het hele Oude Testament memoriseren, dan pas mocht jij naar een rabbi toe en te vragen, mag ik jouw volgeling zijn? Jezus draait het hier compleet om. Jezus komt hier en hij doet iets compleet nieuws. Hij komt zelf naar de vissers toe en hij roept ze met leg acharai. Jezus zegt hiermee, ik geloof in jou. Ik geloof dat jij het in je hebt om te worden zoals ik ben. En de vissers, ze laten alles achter en ze volgen hem. Mindblowing, toch? En je kan je ook voorstellen dat het bij de andere fariseeën in die tijd en de schriftgeleerden en de rabbies, dat het best in slechte aarde viel, want je laat toch niet een stelletje vissers jouw gedachten goed. Dat stop je daar toch niet in, die zijn toch niet goed genoeg daarvoor. Dat is een hele andere manier van handelen. En dan kom ik tot mijn conclusie van vandaag. Wie volg jij? Bijvoorbeeld op Instagram en TikTok. Waar draait het daarom? Volgers. Misschien weer een spannende vraag. Is er iemand die hier durft te zeggen, hoeveel volgers heb je op Instagram en TikTok? Is er iemand die het doet? Ben nul. Het is ook een jongere dienst, Ben. Je voelt je wel aangesproken, dat is goed. Wie durft het te zeggen? Hoeveel volgers heb je en hoeveel volg je er? Wie zijn de laatste 15 jaar gevolgd heb op Instagram of TikTok? Is er iemand die het durft te zeggen? Ja, kijk maar. Het zegt wel iets, natuurlijk, over waar je mee bezig bent. Nathan, die pakt ook zijn telefoon erbij, heel goed.
Ik heb 77 volgers en ik word gevolgd door 77 en ik volg maar
90. 90. En wie zijn de laatste paar die jij gevolgd hebt? Dat ga je ook zien als het goed is.
De laatste paar? Iemand
uit
de klas,
oh ja.
De KVD,
oh, ja.
Nog iemand uit mijn klas, de broer van iemand uit mijn klas, FC Twente.
FC Twente, voetbal, ja, heel prima. Ook leuk. Iemand anders nog? Wie durft?
Wat?
Nathan had zijn telefoon erbij gepakt.
Ja, ik doe niks.
Wie zijn dat dan? Het zegt wel wat over hem misschien.
Jozra, mijn neef Jesse,
Stam. Oh, leuk.
Uit vorig jaar het eerste. Ik denk dat Vincent uit deze klas, Diana.
Sommigen zijn nu helemaal op de hoogte van wie volgt. Oh, volg ik jou ook?
En voor de rest heb ik de volging
één. Leuk. Dat zegt natuurlijk iets, hè? Waarom zou je iemand volgen? Je wil compleet op de hoogte zijn van wat ze posten, waar ze mee bezig zijn, wie ze zijn en wat ze doen. Volgen. De discipelen gaan hier dus Jezus volgen. Compleet alles achter ze laten en worden zoals Jezus. Zonder dat ze hiervoor gekwalificeerd zijn. Je hoeft dus niet eerst genoeg Bijbelkennis te hebben, zegt Jezus, om hem te volgen. Of om je eerst van bepaalde zonden te ontdoen om hem te volgen. Je sociale status maakt niet uit. Wie jij volgt, maakt in deze niet uit. Op dit moment. Hoe goed je bent of niet bent in sport, het maakt Jezus niet uit. Wat je baan is, het maakt Jezus niet uit. Hij roept vandaag ook weer jou en mij met leg acharai. We hoeven niet eerst ergens aan te voldoen om hem te volgen. Hij roept jou en mij, u en mij. Dat geldt voor iedereen. Vandaag de dag weer. Volg mij. En je mag je hart daarmee aan hem geven. Met als doel te worden zoals Jezus zelf was. Tweede punt wat ik eruit wil halen uit het stukje is dat ze hun netten achter zich laten. De vissers laten hun netten achter zich. Staat voor mij een symbool voor mijn oude leven. En dat is een keuzemoment natuurlijk, Jezus volgen. Maar misschien ben je stiekem al wel weer een beetje je netjes aan het oppakken. Eigenlijk op eigen zekerheden weer gaan vertrouwen. Dan is dit een moment of oproep om Jezus weer compleet te gaan volgen. Om 24-7 hem te volgen. Helemaal van top tot teen in het stof van Jezus. Eigenlijk ondergedompeld te worden. Omdat jij achter hem aanloopt. Helemaal opnieuw onder de indruk raken van Jezus. En doen wat hij deed. Worden zoals hij was. Ik heb hier een voorbeeld van. Vanuit mijn eigen leven. Ik speelde zaalvoetbal toen ik nog in Arnhem woonde. In een KVB-competitie samen met een aantal mede-christenen. We hadden een stichting opgericht. Ik had hem niet opgericht. Ik was een andere door iemand anders opgericht. Ambassadors of voetbal. Evangelie en voetbalkampen. Voetballen op een heel leuk hoog niveau. Maar ook delen van getuigenissen en Jezus woord centraal stellen. Het is een internationale organisatie. En wij hadden daar een paar christenen. En wij voetbalden met elkaar gewoon voor de lol. En we hadden het verlangen om een zaalvoetbalteam te doen. In de KVB-competitie in Arnhem. En dat deden we. Mogen christenen dan niet winnen? Mogen christenen dan niet keihard ervoor gaan en ambitieus zijn om eerst te willen worden in die competitie? Tuurlijk mag dat wel. Maar wat wij ook deden was elke keer voordat we samenkwamen, voordat we in de kleedkamer, we namen Jezus ermee in. We openden het woord, 5 of 10 minuutjes, we namen Jezus mee de kleedkamer in en uit. Dus we dankten ook weer voor wat er gebeurd was. En we hadden het verlangen om echt in ons eigenlijk echt anders te zijn dan anderen. En dat anderen dat zouden merken. Kom ik op mijn punt. We speelden een keer tegen een groep met Marokkaanse jongens. Ik weet niet of jullie daar wel eens tegen voetbal hebben, Marokkaanse jongens. Maar die zijn heel fanatiek. En eigenlijk ontlenen ze hun identiteit aan hoe je voetbal speelt. Hoe beter je bent, hoe hoger je bent in de rangorde. En die mannen waren gebrand om te winnen. En wij natuurlijk ook. En er waren wat clashes. En er was zo'n speler bij hun, dat was een hele grote, ik weet niet meer zijn naam, een Soefie of zo. En hij zocht ruzie. En dat deed hij vaker, hadden we al gezien. En we hadden een clash, niet met mij, maar met iemand anders uit mijn team. En hij zocht ruzie, hij ging ervoor staan en hij wou, ik denk, klap uitdelen of iets. En die aanvoerder, die riep hem terug. Die heeft natuurlijk, ja, die had de aanvoerdersband, dat is onder de jongens, dan ben je echt de hoogste in rang. En hij zegt, Soefie, niet bij deze jongens, niet bij deze jongens zijn anders. Nou, en dat vond ik zo achteraf. Toen zeiden we nog tegen elkaar, wat een getuigenis. Dat een Marokkaanse jongen, die waarschijnlijk niet christelijk gelovig is, eigenlijk getuigt van dat wij anders zijn dan dat zij waren. En nou, ik weet niet meer of we gewonnen hadden of verloren hadden, dat weet ik helemaal niet meer. Maar dit zal ik nooit meer vergeten. Het gaat dus dan uiteindelijk niet om het voetbal, maar meer om je roeping en om wie je bent. Er zijn denk ik bij ons allemaal in de zaal mensen die kunnen getuigen van iets wat Jezus doet in hun leven. Iets van waarom we anders zijn dan de wereld om ons heen. En gewoon in je dagelijks leven. Je kan gewoon voetballen, je kan gewoon alles doen. Ja, sommigen worden wel geroepen om zendeling te worden of om de pad op te gaan met Jezus. Dat kan ook. Jezus heeft voor iedereen een ander plan natuurlijk. Mijn laatste punt hierover is dat Jezus ook het echte werk is en dat bewijst hij ook. Als je een stukje verder leest in Matthäus 4, gelijk erachteraan, vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich. Mensen gingen over hem praten dus. In heel Syrië. En ze brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren, door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, die door demonen bezeten waren, maanzieken en verlamden, en hij genas hen. Grote menigte volgde hem, uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem, Judea, tot ver van over de Jordaan. Dat zijn gigantische gebieden natuurlijk. En mensen, ja, ze zullen er dus weken hebben zijn er geweest, ze hadden niet een telefoontje om het te kunnen laten weten aan de anderen. Ze moesten van mond op mond gaan. Maar hier was echt wat aan de hand en Jezus bewijst het gelijk aan de discipelen. Volg mij, ik ben de moeite waard. En dan gaan er wonderbaarlijke dingen gebeuren in je leven. Leg acherij. Ook weer voor jou en mij vanochtend. Volg Jezus met je hele hebben en houden. Word bedekt in het stof van de rabbi, van top tot teen. En raak onder indruk van zijn manier van denken. en zijn manier van handelen. Mag ik dan nog wel voorgaan in gebed? Dank u Jezus dat u bent gekomen en dat u zo compleet anders bent dan wat gebruikelijk was. U bent iets compleet nieuws en u roept ons, u riep de vissersmannen en de andere discipelen, waar eigenlijk ook niet heel veel over bekend was, maar ze waren in ieder geval niet bijzonder. Het waren gewoon mensen zoals wij hier zijn en u roept ons, u zegt tegen ons, leg acharai. Ik heb vertrouwen in jou en ik geloof dat jij het in je hebt om te worden zoals ik ben. En nu weten we helemaal dat we hebben de Heilige Geest ontvangen. En daar mogen we kracht uit putten. En u helpt ons ook om te worden zoals u bent. Maar dat vereist wel een keus van onszelf. Wie volgen wij? En wat doen wij met onze gedachten? En Heer, ik wil u bidden dat we aangeraakt mogen zijn door dit woord. Dat we ons leven weer opnieuw aan u geven. Onze gedachten, ons hart. Dat weer mag uitgaan naar u, ook deze week weer. Dat we soms misschien keuzes moeten maken om dan dingen anders te doen. Maar Heer, ik wil u bidden dat u dat laat zien aan ons, ieder persoonlijk. Want u bent Heer van ons allemaal, van ieder persoonlijk. U roept ons allemaal persoonlijk. Ik wil u danken voor wie u bent, Heer Jezus, en wat u voor ons gedaan heeft. U bent het waard. In Jezus' naam. Amen.